Ja, fijn dat we hier zijn, de laatste in deze prachtige, gezellige bovenzaal. Nu eindelijk eens met lekker weer, raampje open, licht van buiten, licht in onze harten. En we gaan vanavond een zeer bemoedigend gedeelte behandelen. Dat vind ik heel fijn, want Openbaring heeft toch een paar zware tinten, waar je soms een beetje moeite moet doen om daar toch ook wat bemoedigends uit te halen. En vanavond is de tekst Openbaring 20, de eerste 8 versen daaruit. En we lezen daar uit het woord van God. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, die de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand had. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem 1000 jaren. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de naties niet meer kon misleiden, niet meer zou misleiden, voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Is er een trein langs of zo? Vers 4. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren. En die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden. En niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden. En ze werden levend en regeerden met Christus 1000 jaren. De overigen van de doden werden niet levend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding, gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met hem die 1000 jaren regeren. En wanneer de 1000 jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de naties te misleiden aan de vier hoeken van de aarde zijn, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen. Hun getal is als het zand van de zee. Tot zover. En hopen we de volgende keer, als we bij jullie zijn, nog even het laatste stukje van hoofdstuk 20 te doen. En dan hebben we voor het volgende seizoen, zo de Heer wil en wij leven, hij nog niet gekomen is, nog 2 hoofdstukken. En dan hopen wij daarna de eerste brief van Petrus door te gaan nemen. Dat lijkt me heel fijn. Goed, tot zover dus de lezing uit het woord. Ja, vanavond dus het grote moment waar alle profetieën naar verwijzen. En dat is het moment van de komst van de Heer Jezus. En vooral het moment van de regering van de Heer Jezus. 1000 jaren. Er staat 6 keer in dit stukje 1000 jaren. En ik heb ook geen enkele reden om te twijfelen aan de letterlijke uitleg van de 1000 jaren. Sommige gemeenschappen, kerkgemeenschappen, die verkondigen dat wij nu al in het 1000-jarig rijk leven. En zij zeggen dat de Satan nu al gebonden is. Ik vind dat een beetje merkwaardig. Want dan heeft hij wel een hele lange ketting, zeggen dan sommigen. Maar er staat heel duidelijk dat hij dus de naties niet meer zou kunnen misleiden. En dat doet hij nu volop. En ik heb wel eens vaker hier ook gezegd dat de Satan heeft 1 wapen en dat is de leugen. En de leugen is dat wat in de plaats van de waarheid komt. Zodat de ogen van de mensen verblind worden voor de heerlijkheid van de Heer Jezus, de evangelie van Gods genade. Nou, daar staat in 1 Petrus, die tekst heb ik er ook al gelijk bij gezet. Over profeten, daar staat: over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. Terwijl zij navorsten welke of wat voor tijd de geest van Christus die in hem was, aanduiden. Toen hij, dus dat is de geest van Christus, de Heer Jezus, tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. Dus de geest van de profetie is altijd het getuigenis van Jezus, van zijn lijden, maar ook van de heerlijkheden daarna. Dus de genade die ons ten deel gevallen is, de behoudenis. Ze hebben niet gezien de verborgenheid van de gemeente, want dat is een geheimenis dat niet geopenbaard is in het Oude Testament, maar verborgen was in God. Nou, en in feite zijn deze dingen, de dingen die aan Paulus zijn gegeven om als een rentmeester die dingen te bewaren en ook te, in het licht te stellen, dat zijn eigenlijk de dingen die behoren tot het vaste voedsel. En dat zijn ook de dingen waar ik het liefst over mag spreken. He, dus het feit dat wij met de Heer Jezus één gemaakt zijn. En dat wij dus eigenlijk een nieuwe schepping zijn. Maar dat dat verlangen al in God verborgen was voordat er eeuwen waren. Dus als je daar nou een beetje van doordrongen bent, dan word jij automatisch uit deze wereld getrokken. Doordat jij in de waarheid staat. Wat voor waarheid? Nou, niet alleen dat de Heer Jezus gestorven is voor mijn zonde, maar dat God in zichzelf al een voornemen had om de gemeente tot deze plaats te verheffen. Namelijk, één mens zou op de plaats komen waar de Zoon is, dat is Hij zelf, de Heer Jezus, was van eeuwigheid af in het huis van de Vader. Er kon geen mens in, maar de Vader zei tegen hem, ik zou zo graag... Wat ik van jou zie, wat ik van jou vind, wat ik voor jou voel, zou ik zo graag willen delen met andere schepsels. Die ook, net als ons, een wil hebben en een drie-eenheid zijn, als het ware. Mm-hmm. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, oké, hier ben ik om uw wil te doen. Ik word mens, zodat er andere mensen in die plaats kunnen komen.
Mooi.
Ja. Ja. En als ik uw plaats bereid heb, kom ik weer en zal ik tot u tot mij nemen. Nou, het lam was ook al voorgekend, van voor de grondlegging van de wereld. Maar omdat wij, en nou moet je proberen dat even te pakken, want dat is wat ik dus niet zo vaak hoor in al die spectaculaire profetie toestanden. Nou moet je begrijpen dat God dus in zijn eigen hart ons al die genade had gegeven in Christus Jezus. Nou, dat was dus in het huis van de Vader. Dus de oorsprong van jouw doel, van jouw roeping is in God geweest. En heeft dus niets te maken met deze wereld. Die in zonde gevallen is. Waaronder wij ook. Dus als je dat gaat pakken, dan wil je ook niet meer horen bij deze wereld. Want je weet, hey, ik ben al in God ontstaan. Hè? Niet alleen als persoon, maar ook wat mijn roeping is. Voordat er een tijd was. En God wilde mij in zijn Zoon voor eeuwig bij zich hebben. Als een nieuwe schepping. En daartoe is de Heer Jezus naar deze wereld gekomen om het werk te voleindigen dat de Vader hem te doen gegeven had. Om de Vader te verheerlijken in zijn eigen raad, in zijn eigen verlangens. En dat is heerlijk. Dat is geweldig. Daarom zegt Paulus ook, wie zal beschuldigingen in kunnen brengen tegen de uitverkoren van God? Romeinen 8. Want dat is de liefde en de erbarming van de Heer God. Dat als hij zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons met hem alle dingen zal schenken. Dat was in zijn hart. Ja? Maar de profeten in het Oude Testament zagen helemaal niet zo ver. Hun veld is de aarde. En wat voor zegen er op de aarde zou komen. Nou, en dat zien we in dit hoofdstuk 20. Dat er dus een zegen komt op aarde. Daar waar de mens alleen maar onheil heeft gebracht. Op aarde. Bloedvergieten, verschrikkelijk. Vandaag ook weer, of gisteren was het geloof ik, vandaag die dam die dan weer doorgeschoten is door de Russen. Allerlei onrecht ook op kleiner vlak, in gezinnen en zo. En de Heer Jezus gaat daar na 6000 jaar de Sabbatsrust brengen. Op die plek, waar wij het verprutst hebben. Ja? Daar gaat het hoofdstuk over. De vorige keer zagen we dat de Heer Jezus verschijnt uit de hemel. Het boek Openbaring spreekt in feite niet over de koning van het noorden. Maar daar gaat Daniel 11 over. En dat is de vijand uit de islamitische wereld. Hè? Maar in hoofdstuk 19 worden de legers van Europa en waarschijnlijk ook die uit het oosten als de Eufraat opgedroogd is, weet je wat, worden vernietigd. En dan staan zijn voeten op de Olijfberg en dan wordt de koning van het noorden verslagen samen met de gelovigen uit Israël. Maar dat stukje staat niet in de Openbaring. Dan staat er dat het beest en de valse profeet geworpen worden in een poel van vuur. En hoofdstuk 20 begint dan als volgt. Ik zag een engel neerdalen uit de hemel. In het boek Openbaring zien we heel veel engelen. Hè? En als wij geestelijke ogen zouden krijgen of hebben, dan zouden we begrijpen dat al de dingen die in deze wereld gebeuren, dat God daar zijn engelen voor gebruikt.
Hmm.
Allerlei rampen, allerlei, ja, je kunt het je bijna niet voorstellen, maar je hebt een engel van het vuur, je hebt een engel van de wind, de vier hoeken van de winden worden vastgehouden en losgelaten wanneer hij het wil. Alles lijkt vanuit ons perspectief een chaos te zijn, maar vanuit Gods perspectief is het allemaal een orde. Zijn wegen worden uitgevoerd door zijn engelen, de vier dieren, bijeen zijn oordelen enzovoort. Dus hier is een engel die uit de hemel neerdaalt, want de duivel is op aarde geworpen. De duivel is niet meer in de hemelse gewesten zoals die nu is. En de duivel is een uitermate geslepen wezen. Ik wil er geen niet te veel aandacht aan schenken. Maar wij moeten niet hem onderschatten in die zin dat zijn listen uitermate geraffineerd zijn. Ik heb het in mijn eigen leven diverse malen ondervonden. Hè, dat na een bepaalde zegen of een bepaalde tijd van opbouwing, dat er toch weer bepaalde dingen gebeuren waarvan ik denk, tjoh, hoe krijg je het bedacht gewoon? En ook de listen in de christenheid. Bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld, op de zoeklichtdag, nu we het er toch over hadden, in 2022 was John Piper.
Ja.
Wat zijn boodschap is, lijkt heel bijbels. Maar het is een list. Want het gaat ten diepste om de mystieke ervaring van wie God is. En het komt heel dicht bij de waarheid. En zo heb ik een aantal leerlingen ook op mijn website besproken. Die heel, heel, heel dicht bij de waarheid zitten. Sommigen zijn er heel ver vanaf. Maar altijd weer is de kern van de zaak. Wordt de Christus verkondigd der schriften waar wij door het geloof in opgebouwd worden. Dat is de kern. Waardoor wij de Vader kennen. Waardoor wij, want laatst was er iemand, ik zal even proberen een beetje neutraal te zijn, iemand in mijn omgeving. En die zei, ik ga naar Ghana. Hoe moet je daar nou doen dan? Ja, dan ga ik naar een vaderhartconferentie. Want daar, als je daarheen gaat, leer je het vaderhart van God beter kennen. Toen zei mijn vrouw, die zei toen tegen die persoon, maar dat kun je toch ook gewoon in de Bijbel vinden? Nee, maar daar is echt een bijzondere zegen. Want daar is onderwijs, nou dat. En dan heb ik dat even opgezocht, want ik ben altijd een beetje nieuwsgierig naar wat er allemaal weer rondgaat. En ook dat lijkt allemaal weer heel bijbels. Maar dat is het niet. Wie mij heeft gezien, heeft
de vader
gezien. En hij heeft de geest van zijn zoon in onze harten uitgestort, waardoor wij roepen, Abba Vader. Wij hebben beiden door één geest toegang tot de Vader. Efeze 2 vers 18.
Amen.
Maar ook dit is weer een gevoel. Hoe de Vader over mij denkt. En de kern en de wortel van de misleiding van Satan is altijd dat hij onze ogen richt op of de omstandigheden. Of op onszelf. Of op een verdraaid beeld van wie de Heere God is.
Ja.
Heeft God niet gezegd dat je geen boom mag aanraken? Ook van geen boom mag eten. Eva zegt, hallo, we mogen de bomen wel aanraken, maar we mogen van geen één boom eten. Was ook niet waar. Dus de omstandigheden om haar heen, daar werd zij op gefocust. En dat God dat beperkte, haar vrijheid. En toen zei hij van, maar als je van die boom eet, zul je als God zijn. Dus toen ging hij haar ogen op zichzelf richten. Hé, maar dat lijkt me wel fijn. Als ik als God ben. En de weg van het geloof richt onze aandacht altijd op de Heere God, op de Heer Jezus. En ik las van de week een heel mooi stukje. En die schrijver die zei, de kern van de mystiek is bezig zijn met dat wat God in ons uitwerkt. In plaats van bezig zijn met wie hij is, via het geschreven woord van God. Snap je het verschil? Je bent in jezelf aan het zoeken naar de resultaten van de Heilige Geest. Val in de geest, noem het allemaal op, tongentaal en zo. Maar de waarheid, de volle waarheid is dat onze ogen gericht worden via het geschreven woord van God op de Heer Jezus. En dat zie je ook bij mensen die door de geest gebruikt worden, dat ze altijd weer de Heer Jezus uit het woord laten uitlichten. Weet je wel? Ik lees veel op Stem Publishing. Nou, daar gaat het altijd over de Heer Jezus. Maakt niet uit wat voor artikel ik daar lees, of wat voor bijbelstudie, of wat voor boekje. Ik lees altijd stukjes, maar altijd gaat het om de Heer Jezus. Echt niet te geloven, zo mooi. En dat zie je vandaag switchen naar gevoel, ervaring, beleving, emotie. En dat is de oude slang, die de naties verleidt. Maar ook in de gemeente is de slang binnengekomen. En nou leven wij dus in een tijd waarin het heel moeilijk is, want hij heeft de waarheid met de leugen vermengd. Ja? En zoals ik vorige week in Haarlem zei van, joh, toen ik mijn gitaar had, die handgebouwd is, wil ik niet meer een goedkoop gitaartje. En dat is met de waarheid ook. Als je geproefd hebt van het vaste voedsel, dan wil je niet meer
kruimen.
Een beetje dat oppervlakkige verhaal, dat wil je dan niet meer. En dat is niet om dat andere nou helemaal weer te veroordelen, want je hebt het ook nodig om te groeien. Hè? En ik heb vroeger heel veel boekjes gelezen. Maar op een gegeven moment een proefje van, maar dit is het, hier gaat het om hem. Goed, hij heeft de sleutel van de afgrond. De afgrond is de plaats waar de demonen en de Satan uiteindelijk in worden gestopt. Er staat in Lucas 8, vers 30 en 31. Jezus nu vroeg hem, wat is uw naam? En hij zei, legioen, want vele demonen waren in hem gegaan. En zij smeekten hem dat hij hun niet zou gebieden in de afgrond te gaan. In de afgrond. Er zijn dus nu al ook al engelen die worden bewaard in de Tartarus, 2 Petrus, in de afgrond. Mm-hmm. Er schijnen ook weer verschillende woorden gebruikt te worden. Je hebt de Tartarus, je hebt de afgrond. Sommige uitleggers zeggen dat zijn twee verschillende plaatsen. Gevallen engelen uit Genesis 6, die zijn daar. En demonen komen dan weer. En de Satan hier dus in de afgrond. Nou, hoe het ook zij, het is niet zo belangrijk. Het gaat erom dat deze wezens en
allemaal dus.
Allemaal. Ja, uiteindelijk zullen alles. Ja. Had een grote keten in zijn hand. Zie je dat? Want de Satan is een machtig wezen. En weet je hoe je bewaard wordt voor de Satan? Dat staat in 1 Petrus 5. Ik vind het een hele kwalijke zaak dat in sommige kringen er zoveel aandacht voor de duivel is. Als je nou bijvoorbeeld leest 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galaten. Hoe vaak heeft Paulus het daar over de duivel nou in de praktijk? 1, 2 keer misschien. Maar hij spreekt vooral de verantwoordelijkheid aan van de gelovigen zelf. 1 Petrus 5 zegt in vers 8, wees nuchter, waakt. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek wie hij zou kunnen verslinden, weerstaat hem. En dan komt het standvastig in het geloof. In het geloof. Standvastig in het geloof. Als de Satan een licht op je afvuurt, via allerlei onderwijzen, via een bepaald gevoel wat je dan hebt, om heel druk te zijn met jezelf, dan zeg je nee, sta vast in het geloof. De schrift zegt, ik ben een nieuwe schepping. Ik ben verlost uit de macht van de Satan. Handelingen 26, opdat zij zich bekeren van de macht van de Satan tot het licht. Ik heb me bekeerd, ik zit niet meer onder de macht van de Satan. Ik behoor aan de Heer Jezus toe. Ik ben zelfs licht in de Heer.
Nee, daar ook helemaal niet meer mee bezig. Dat hoeft helemaal niet.
Nee, hoeft niet, nee.
Je hoeft alleen maar op hem te focussen.
Schild van het geloof, de brandende pijlen. En dat zijn niet de brandende pijlen van, ben je toch slecht en zo altijd. Maar dat zijn allerlei soorten pijlen die onze aandacht af kunnen leiden van de Heer Jezus. En let op, hè, je hart is echt de kern van je hele leven. Als Satan daar ingang krijgt, Hè, bijvoorbeeld door je geweten aan te vallen. Hè, dat is ook het schild van de gerechtigheid. Of de borstharnas van de gerechtigheid. Dat is je geweten. Dat je alle zonden bij de Heer Jezus brengt. Gelijk. Dat er niet iets is wat hij kan wroeten in je... In je...
Waar hij op kan aanklagen.
Nee, klopt. Oh, ja, klopt. Vers 2. Hij greep de draak, de oude slang, de duivel en de Satan. 4 namen. Als de draak is hij de grote tegenstander van Israël en van de zoon. De deur dicht doen we niet.
Ja. Dan wil ik gewoon iemand.
Ja, doe maar even dicht voor de opname. Als de oude slang is hij de grote misleider. De oude slang, hij is al 6000 jaar bezig. En de duivel is de dorre warrengooier, de diabolos. En de Satan is de tegenstand. Ja? Als je weet hoe hij werkt met de leugen, dan begrijp je ook heel veel processen die in deze wereld gaande zijn. Want soms verbaas je gewoon waar mensen toe in staat zijn. Maar als je weet dat het Satan de leugenaar is vanaf het begin, de mensenmoordenaar, dan snap je ook gelijk wat mensen doen die in zijn macht zijn. Want de macht van de Satan is de dood, hè? Wat een heerlijk vers is dit, vind je niet? Hij greep de draak. Dat is een hele sterke engel, dit. Sommigen hebben wel eens gezegd, misschien is het wel Michael, de aartsengel. Maar daar heb ik geen enkel bewijs voor. Misschien is het de Heer Jezus wel. Maar ik denk dat het meer een engel is, want de Heer Jezus is immers op aarde. Tijdens het 1000 jaar van de regering zal de duivel gebonden zijn. 1000 jaren. Dus geen enkele misleiding meer. Waarom is dat? Dat is om aan te tonen dat de mens ook zonder een misleiding nog steeds tegen God is.
Een gedeelte van een bedeling.
Dit is een bedeling, ja. De zevende, of tenminste zevende. Dit is, sommigen zien 7 bedelingen, anderen zien, weet ik veel, maar het maakt niet veel uit. Dit is in ieder geval een andere tijd dan nu. Want ja. Nu is de Satan niet gebonden. Ja. Dus hij gaat rond als een brullende leeuw, hebben we net gelezen.
Mooi beeld hoor, die bedelingen blijft iets bijzonders. Ja. In alles heb ik het geprobeerd, zal die de mensheid zeggen.
Ja, klopt. De Satan heeft ook de Heer Jezus aangevallen, aangeklaagd, geprobeerd te misleiden. In de verzoeking van de woestijn, dat duurde 40 dagen. Maar de Heer Jezus bleef standvastig. En nu wordt de Satan gebonden op basis van zijn overwinning. En de mensen zullen uiteindelijk aan het einde van het 1000 jaar zichzelf als hopeloos verloren bewijzen. Ook zonder duivel. Ja? 2 Petrus 3 vers 8 spreekt ook over 1000 jaar. En die tekst wordt veel aangehaald door mensen om aan te tonen dat 1000 jaar voor God als 1 dag is. Dus ja, er staat, maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Nou, mijn visie daarop is dat de dag van de Heer, de dag dat hij komt, dat 1000 jaar is. Want het staat hier ook 6 keer 1000 jaar. Ja? Dus wij zullen straks 1000 jaar met God, met de Heer Jezus regeren. Dat komt straks. Terwijl de duivel is gebonden. Vers 3. Hij wierp hem in de afgrond. Zie je dat? Heb je weer. En hij verzegelde die boven hem, opdat hij de naties niet meer zou misleiden, voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij in korte tijd worden losgelaten. Ja, welke naties zijn dat? Dat zijn de schapen. Want de legers zijn verslagen. Er zijn heel veel mensen omgekomen. Dan heb je nog een hele grote groep. De bokken die worden verzameld voor de Heer Jezus als hij komt. En die zullen allemaal worden gedood. Ja, klinkt heftig hè. Dan blijven er nog schapen over. De mensen die uit de grote verdrukking in het vrederijk gaan. Maar daar ook weer kinderen krijgen. En daar zijn ook mensen die weer geloven. Terwijl ze het dus wel kunnen zien. En die naties, die worden niet meer verleid. Ja? Even zien. Tijdens het 1000 jaar zal er gerechtigheid op aarde heersen. Maar het zal er nog niet wonen. Want dat wonen, dat vinden we ook in 2 Petrus 3. 2 Petrus 3, net hadden we 2 Petrus 2.
1 Petrus 5.
2 Petrus, zijn?
Net hadden we 1 Petrus 5.
Nee, oh, was het 1 Petrus 5? Ik dacht 2. Nou, dat was ook 3. Ik ben helemaal in de war, jongens.
Dat maakt niet uit.
Maakt allemaal niet uit. 2 Petrus 3, daar staat... Dat was ook inderdaad hoofdstuk 3. Even zien. Waar staat het?
1 Petrus 3
misschien. Nee. Ja, ik zie het al. In vers 13 van 2 Petrus 3. 18. Nee, 13, sorry. Ik heb... Ja, daar heb ik vergeten. Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Zie je dat? Dat is 2 Petrus 3 vers 13. Gerechtigheid woont op de nieuwe hemel, op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel. Maar in het duizendjarig vrederijk moet het heersen. Dat ga ik zo laten zien. Want daar zullen elke morgen... De mensen die in opstand komen tegen de Heer Jezus zullen elke morgen gelijk door snelrecht geoordeeld worden.
Ja, als pottenbakkers vaten zullen ze...
Ja. Sommigen zullen feinzend, omdat ze bang zijn voor dit oordeel, hem gehoorzaam zijn. Maar als dan uiteindelijk de Satan wordt losgelaten, dan zullen ze weer massaal tegen hem zijn. Dat is heel merkwaardig, dat kun je bijna niet voorstellen.
Nee.
Vers 4, en dan komt het mooie. Ik zag tronen... En zij gingen erop zitten. Nou, wie zijn dat? Dat zijn alle gelovigen. Je hebt de Oud-Testamentische gelovigen. Je hebt de Nieuw-Testamentische gelovigen. Die zaten ook al op tronen in de hemel. Weet je nog? Je hebt de mensen uit de grote verdrukking voordat het beest regeert. En je hebt mensen uit de grote verdrukking tijdens de regering van het beest die omkomen. En je hebt nog weer mensen in de grote verdrukking die... overwinnen door het bloed van het lam. Het is allemaal gelovigen. En al die gelovigen, elke trouwe slaaf van de Heer Jezus, zal op tronen zitten.
Okay. Er zijn ook de mensen die omgekomen zijn in grote verdrukking.
Ja.
Die kunnen toch niet op tronen zitten als halverwege het volgende deel van het vers opgewekt worden?
Ja. Ja, klopt. Ja, maar...
Dan zitten ze daar nog niet.
Nee, maar ik denk niet dat...
En ik zag de zielen.
Ja, klopt.
En ze hebben het levend gemaakt.
Ja, en die gingen... En die
gaan op aarde regeren. Ja. Die zitten niet op de troon in de hemel.
Ja, klopt. Maar in vers 4, daar gaat het dus om de regering op aarde. Wat ook aan het einde van het vers wordt bevestigd. Ze werden levend en regeren met Christus 1000 jaar. Dus op die tronen die op aarde worden opgesteld, zitten ook zij. Dus die hebben allen die deel hebben aan de eerste opstanding zitten allemaal op die tronen. En dus ook heel veel Israëlieten. En daar spreekt Daniël al over in zijn boek. Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst. Dat is Daniël 7 vers 9. Hoofdstuk 9 vers 18. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Daniël 9 vers 27, maar het koningschap en de heerschappij en de grootsheid, of de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heilige en de Allerhoogste. Nou, daar had Daniël nog een gezichtspunt puur voor de tzaddik, de rechtvaardige van Israël. Maar later in het Nieuwe Testament wordt dat verbreed ook naar de gelovigen van de gemeente. Maar het verschil is natuurlijk dat wij, en daar gaat hoofdstuk 21 vanaf vers 9 over, dat wij een unieke plek hebben in die regering op aarde. Want van ons is het een hemelse regering. Maar je moet je even proberen voor te stellen dat het allemaal symbolen zijn. Hè? Tronen. Het wil eigenlijk zeggen dat wij oordelen. Maar die oordelen, dat is niet over leven en doden. Maar het wil meer zeggen oordelen om de aarde te regeren. En dat vind je ook in 1 Korinthe 6... Zoek maar dat, als je wil, even op in 1 Korinthe 6. Want daar wordt vaak een beetje verschillend over gedacht. Waar niet over. Ja. In vers... Ja, heel toepasselijk vers. Vers 1. Durft iemand van u, als hij een zaak heeft tegen de ander, recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Of weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld wordt geoordeeld, bent u dan onwaardig voor de geringste rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer de dingen van dit leven? Tjonge. Oordelen betekent hier niet dat wij beslissen over hun eeuwige bestemming, maar dat wij hen regeren. Dat is de betekenis van oordelen hier. Hoe wij engelen gaan oordelen, heb ik geen flauw idee van. Weet jij dat? Heb jij enige clue? Do you have any clue? Ja, wat betekent dat? Dat wij engelen gaan oordelen. Er staat nergens iets over verder in het Nieuwe Testament, zover ik weet.
Dus we mogen een bepaalde doet doen op dat ene wat rechtvaardig is, of zijn we dat ook gedaan hebben.
Ja, ik heb geen idee.
Dat is.
Maar ja, ook al kleven natuurlijk aan, al zonder kleven natuurlijk engelen anders, denk ik.
Sorry?
Dat eigenlijk aankleed, zeg maar. Bepaalde engelen die geven met dingen veroorzaakt hebben in deze wereld.
Ja, maar dat gaan wij niet oordelen.
Nee.
Dat denk ik niet.
Nee?
Nee.
Maar ja, dan moet je het wel anders zien.
Nou, de wereld oordelen is tijdens die 1000 jaar.
Ja.
Dus heb gezag over 10 steden, heb gezag over... Dus er zijn natuurlijk allerlei mensen, er gebeuren van allerlei dingen. Ja. En de Heer Jezus is lichamelijk hier. En hij heeft al zijn heilig om de wereld te oordelen. Om dat een beetje in goede banen te leiden. En daar worden wij voor ingeschakeld.
Ja. Maar je hebt wel weer een verbinding tussen hemel en aarde.
Ja.
Zowel mensen als engel op aarde leven.
Ja, zeker.
Nee, we het ja,
dat is ook wat Jacob ziet. Hè? Ik zag engelen neer.
Die zei net dat de engelen, laten we zeggen...
Wacht even, ik word afgeleid door iemand die alle koekjes opeet hier.
Ja, wat doe je nou?
Je was toch aan de lijn? Dat is al de 5e. Je gaat maar door, die man. Nee, geef mij maar een stukje, ja. Lekker. Dan mag jij de vraag stellen, ja? Ja.
Zien die twee mannen alle koekjes opeten?
Ik had nog eens gezien dat we koekjes hadden.
Ah ja.
Echt niet.
Dat is kippen.
Ja.
Dan weet je toch dat er koekjes zijn.
Heb jij het standbeeld voor Ans geregeld straks? Is dat klaar?
Zullen we even bij de les blijven?
David, sorry, we leiden worden afgeleid.
Nou. Nee, op dit moment regeren dus engelen onzichtbaar over de wereld. En dan wordt dat verwisseld met ons.
Ja, klopt. Maar hoe?
Ja, hoe?
God, kijk, God heeft een raad en God heeft wegen. De wegen die God gaat met deze wereld zijn eigenlijk ingesteld op hoe mensen handelen. Maar zijn raad is een vooringenomen plan dat ten uitvoer wordt gebracht. Namelijk dat zijn zoon verheerlijkt wordt tot in alle eeuwigheid, zowel in de hemel als op de aarde. Ja.
Waarom zullen wij engelen oordelen tijdens het vrederijk?
Ik weet niet of dat dan is, hè? Dat staat er niet bij.
Dat suggereerde je net wel een beetje, dat ze hier zijn. Ja. Want ze zijn gebonden.
Ja, die engelen, ja.
Maar welke engelen dan? Want die andere engelen, de goede engelen, die hoeven niet te oordelen, want die zullen niet tot zonde komen. Die
maar lieve jongen.
Schreef.
Het woord oordelen betekent in 1 Korinthe 6 niet...
Oordelen.
Want het gaat in dat hoofdstuk over rechtspreken. Ze hadden een zaak en gingen ze bij de aardse rechter zeggen, wat vind jij er nou van? Heeft hij nou gelijk of heeft hij nou gelijk? En dan zegt Paulus, nee, maar jullie zullen straks de wereld oordelen. In die zin, hè? Dus dat je rechtspreekt over zaken die hier spelen. En dus ook over zaken die engelen aangaan. Maar ik heb daar verder geen flauw idee van hoe of wat.
Meer beoordelen dan?
Ja, beoordelen wat ze doen.
Hij zegt dat engelen niet foute dingen kunnen doen.
Kun je
dat niet aan?
Nee.
Het is een deel gevallen met Adam, maar de rest is voor eeuwig
trouw. Klopt, dat klopt, ja. Engelen kunnen niet...
Nooit meer.
Het zijn geen wezens die...
Nooit meer.
Nee.
Dus die zijn eenmaal gevallen, een deel, en een deel, en het is klaar.
Ja, klopt.
Ja.
Oh, ja.
Heel typisch.
Was er kind komers zo?
Weet niet. Zoek jij maar even op. Let op. Vers 4b. En ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren. Nou, dat vonden wij dus ook in Openbaring 6, vers 9. De zielen onder het altaar. En die het beeld of zijn beest niet hadden aangebeden. Dat waren de mensen die dus tijdens de grote verdrukking niet bogen voor deze verschrikkelijke dictatuur. Aan hun voorhoofd hadden ze dus dat merkteken niet ontvangen aan hun hand. En ze werden levend en regeerden met Christus 1000 jaar. Ze waren al die tijd bij God, maar hebben nu deel aan de lichamelijke opstand. Dus werden levend. Kijk, je hebt natuurlijk mensen die roepen dat er een zielenslaap is. En die lezen die teksten heel ja, biblicistisch letterlijk. Dus ja, die werden weer levend, dus dan waren ze daarvoor dood. Ja, hun lichamen, ja. Snap je? Maar ze waren, de zielen onder het altaar, levend bij God. Alleen, God vindt het zo belangrijk dat onze lichamen ook worden opgewekt. En dat we weer een drie-ene mens zijn. Dat we dus hier dat we dat lezen. Ja?
Zullen deze mensen ook een lichaam krijgen zoals wij dat krijgen? Een onvergankelijk lichaam, niet een zonde gelijk. Ja. Of krijgen deze mensen zo direct ook een meer het fysieke lichaam zoals Lazarus?
Dat denk ik niet.
Nee. Lazarus stuurt het hier weer.
Lazarus
stuurt het ook.
Ja.
Want
hij zegt namelijk in het volgende vers, dit is de eerste opstanding. Daar kom ik zo even op terug. Mm. Maar, er is wel, Paulus zegt natuurlijk ook in 1 Korinthe 15 dat er een verschil is in heerlijkheid. Hè? Verschil in hemelse lichamen, aardse lichamen, er is allemaal verschil. Dus ja, hoe dat precies, ik denk dat de gemeente verschilt van de andere gelovigen in heerlijkheid. Want wij hebben het beeld van Christus. Ja. Wij dragen zijn beeld. En dat kun je niet zeggen van de oud-testamentische gelovigen. Want die zijn niet geroepen om gelijkvormend te zijn aan het beeld van de Zoon. Ja. Dus hoe dat allemaal precies zit, dat weet ik ook niet.
Maar van deze broeders kan je natuurlijk ook niet zeggen. Want ze zijn geen onderdeel van het lichaam van Christus.
Nee. Ja, dus. Ja. Goed. Maar wat we wel zeker weten is dat alle gelovigen regeerden met Christus 1000 jaar. Maar er is wel verschillende positie. Alle heiligen zullen over de aarde regeren. Maar de Heer spreekt ook over het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. En dat is een uniek gezelschap, de bruid van het lam. En we lezen in Lucas dan over, ik beschik u een koninkrijk zoals mijn vader mij heeft beschikt. Wat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. Lucas 22, vers 29 en 30. En op tronen zit om de 12 stammen van Israël te oordelen, heb je weer dat oordelen. Dat betekent dus niet van je gaat naar de hel of niks, maar dat is regeren over de 12 stammen.
Ja. Hoe zit het met die positie? Dat snap ik even niet.
Nou, wat André net zegt, niet elke gelovige is onderdeel van het lichaam van Christus, ook niet in het duizendjarig rijk. Alleen het lichaam van Christus, de gemeente, zal de bruid zijn en zal dus vanuit de hemel regeren, hoewel op aarde. Terwijl alle anderen hebben gewoon een aardse plaats.
Is dat dan het stukje wat je zegt, die heeft 10 steden, die heeft 12 steden?
Nee, niet per se. Dat is verschillende beloning. Dat is
bedoeld met oud-testamentische gelovigen.
Ja, die hebben wel een hemelse roeping in die zin. Want ze zullen ook in en uitgaan in het hemel Jeruzalem. Maar ze hebben niet de positie van het zoonschap. Eén met Christus in het huis van de Vader, zoals ik het zie. Dus onderscheid in de families die naar de Vader genoemd zijn. Dus onderscheid in rang, positie. En dat is pure genade. Ja. Ja? We moeten ons daar niet verheffen. We moeten juist, zoals Paulus zegt, mij is barmhartigheid bewezen. Daarom was hij juist de minste van de apostelen en de geringste van de heiligen. Ja, er komt een...
Er komt een staat hier over de engelen. Ja? De engelen staat als... Straks mag jij aan de engelen vertellen wat ze moeten doen.
Ja.
Dus het oordelen, dus beroepoordelen.
Ja, dat is...
Het is niet oordelen, maar het is, je geeft opdracht.
Aan engelen?
Ja.
Ja. Want dat is de gemeente, hè?
Ja.
Nee, dat is uitleg. Dat is een uitleg.
Herkoming.
onze vriend en broeder Ger.
Ja.
Vers 5. De overigen van de doden werden niet levend voordat de 1000 jaren vereindigd waren. Dat is treurig. Als je sterft, het is de mens gegeven eenmaal te sterven, daarna het oordeel. Dat zegt Hebreeën 9, vers 27, als ik het goed heb. Ja. Ik zei geen boom. Zei Ans boom? Ja, ik zou nog een zie er lekker uit. Even ernstig, jongens, maar... Van de week, gisteren was er een jongen van 17. Die was pizzacourier. Die dacht, ik ga eventjes oortjes in. Ik ga even tussen de spoorbomen door. Even snel een pizzaatje bezorgen. Bam! Trein. Dood. Gisteren gebeurd.
Ermelo?
Nee, niet in Ermelo. Ergens in Nederland, lastig is het op het nieuws. Deze jongen is van het ene op het andere moment, ik vind het altijd heel tragisch, weggerukt uit het leven. En hoort misschien wel tot de overige van de doden niet meer levend werden voordat de 1000 jaar voleindigd waren. En dat wij tot de eerste opstanding mogen behoren, is toch ja, een geweldige zekerheid. Want er staat ook, de tweede dood heeft geen macht meer over ons. De tweede dood is de eeuwige dood, hè? Gescheiden zijn van God. Want elk mens is ten diepste bang voor de dood.
In de eeuwige nacht.
De eeuwige nacht, moet je voorstellen.
Dat is verschrikkelijk.
Ja.
Maar je
vond het zo mooi, dat staat in Amos, toch? Amos 3, over de nacht die tussen het Oude en Nieuw Testament kwam. Omdat ze constant niet wilden gehoorzamen. Ja. 400 jaar.
Ja. Amos 3?
Ik geloof het wel.
Geen flauw idee. Ik ben niet zo heel sterk in Amos thuis nog. Ben jij dat in Amos? Ja. Ik weet wel dat Amos niet meer op de Bijbelstudies komt. Dat is een ander verhaal. Jammer, hè?
Andere Amos.
Andere Amos, ja. Oké. Ik heb er wat onder gezet, jongens. De eerste opstanding, en let even op, is ook niet één moment. Even slikken. Maar, als je even 1 Korinthe 15 erbij haalt, dan zal er vanavond licht komen op het eenvoudige feit van de opname van de gemeente. Want, dat is een beetje via een omweg, maar... In 1 Korinthe 15, vers 23 staat. Vers 22 staat. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen orde. Christus als eersteling. Nou, let op wat er dan komt, hè. Daarna die van Christus zijn, bij zijn komst. Die van Christus zijn, dat zijn dus ook de mensen van de grote verdrukking. Dus ik heb eventjes drie groepen daar onderscheiden. De gelovigen die opstonden na dat de Heer Jezus opstond, want hij is 27, dat was het eerste groepje. En zij verschenen aan velen, staat er dan, hij is 27. Tweede groepje, dat zijn wij. Als de bazuin klinkt en samen wij levend gemaakt zullen worden. En worden weggevoerd in de lucht, de Heer tegemoet. En de derde groep, dat zijn zij die na de grote verdrukking zullen opstaan. Volgende vers, vorige vers was dat, vers 4. Dus alle drie de groepen is de eerste opstanding. Alleen, ja, ik weet wat jij gaat zeggen. Ik weet het al. Want punt 1 hoort niet bij zijn komst.
Ja, want waar zijn die dan
nu? Ja, dat is dus de discussie.
Ja.
Omdat het woord verschenen er staat, zij verschenen aan velen, zeggen sommige uitleggers dat zij al een verheerlijk lichaam hadden. Ik laat dat even in het midden.
Of ze stonden op als laatste.
Ja, maar dat...
Ja. Want ook laatste zou je ook niet zeggen dat die tweede dood is nog, maar is wel twee dood gegaan.
Ja, dat klopt. Ja. Nou, laten we dat even parkeren. Wat ik dan wil benadrukken is dat bij zijn komst er dus allen levend gemaakt worden die van Christus zijn. Maar dat zijn dus A, de mensen die tijdens de opname worden opgewekt. En B, de mensen na de grote verdrukking weer levend worden. Dus allebei is zijn komst.
Snap je?
Zijn komst is ook in fasen. En in Handelingen 24 vers 15 wordt gesproken over een opstanding van rechtvaardig en een opstanding van onrechtvaardig. Voordat de Zoon des Mensen uit de doden was opgestaan, zegt de Heer Jezus zelf, dat is de eersteling, dan de zijnen en dan alle overige doden. Er is een opstanding ten leven en er is een opstanding tot oordeel, Johannes 5 vers 29. Maar allen worden levend gemaakt in hem, allemaal. Dat is toch wat?
Ja.
Alle mensen die ooit geleefd hebben, uit 1422, ergens weet ik veel waar op de wereld, was iemand die heeft, weet ik veel wat allemaal gedaan, en die wordt dan ook opgewekt. Ik vind het altijd zo fascinerend, zulke dingen. Ja, wat...
Even, het was geen Amos, dus laten we Amos vergeten, maar ja, het was Micha 3.
Ja, natuurlijk, ik dacht al, Micha natuurlijk.
Sorry jongens,
ja, nee.
Daar staat, daarom zal het nacht voor u worden, zonder gezicht, duisternis, zonder waarzegging. De zon zal ondergaan over de profeten en de dag zal over hen verdonkerd worden.
Kerel, dat is een profetie over de gemeente ook. Over onze tijd.
Maar ook over toen, toch?
Tuurlijk. Maar het woord is levend.
Profeten.
Ja, maar het gaat ook over nu.
Ja, dus.
Ze worden verdonkerd, ze roepen van alles, maar...
Ja, klopt.
Maar mooi tekst. Micha 3?
Micha 3. Vers 6.
Geen koekje voor deze jongen. Het is afgelopen nu. Anders pak het weg.
Want dan heeft hij meer koekjes.
Lieve mensen, voordat we gaan pauzeren, lees met mij de woorden van vers 6. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Is dat niet heerlijk?
Ja. Amen.
Probeer het even je in te beelden. Wij zullen straks opgewekt worden. Als wij straks een moment hebben dat we op deze wereld zouden ontslapen, hè, voordat de Heer komt, dan gaan we ogenblikkelijk naar de Heer Jezus. En dan komt er een moment dat hij zegt, nou, nu wordt het lichaam opgewekt. Dan krijgen we een verheerlijk lichaam, onaantastbaar voor elke invloed dan ook. Ja. En de tweede dood heeft daar helemaal geen macht meer over. Nee. Waarom niet? Omdat wij zo goed zijn. Nee, omdat de Heer Jezus in onze plaats gaat gaan.
Ja.
Daarna moeten wij ook de dood van de Heer verkondigen.
Ja.
Punt.
In zekere zin zijn wij toch altijd achter gaan. De eerste opstand nu door de weder geworden.
Zeker. We hebben het onderpand,
ja.
Hè? Van de Heilige Geest.
Nu al.
Dat we zeker mogen weten dat we een deel hebben aan deze dingen. Maar ze zullen priesters van God en voor Christus zijn. En van Christus zijn. En met hem 1000 jaar heren. Priesters van God betekent dat wij God zullen vertegenwoordigen op aarde. Dat horen we nu ook altijd doen. Gaat niet altijd heel goed.
Of soepel.
Of soepeltjes. Maar jullie wel, toch? Nee. Maar moet je, kijk, wat het geheim is van het geloofsleven, is je roeping kennen. Het heeft geen zin om mensen allerlei geboden op te leggen. Maar ze moeten door het geloof, door een vernieuwd zicht op de dingen van de waarheid, moeten ze gaan zien wat ze zijn.
Mm.
Niet dat je nou een nieuwe identiteit in Christus hebt en zo, maar dat je door hem, in zijn barmhartigheid, op een plaats bent gebracht die buiten deze wereld is.
Ja, schat in de hemel.
Ja. En dus is onze verantwoordelijkheid niet om deze wereld te verbeteren, maar om een hemels mens te vertegenwoordigen. En hemels betekent niet met je hoofd in de wolken, maar dat betekent liefde, vrede, blijdschap, zachtmoedigheid, goedheid, trouw, zelfbeheersing,
geduld.
Dat zijn de hemelse dingen, zoals de Heer Jezus heeft uit. Wat is hij nou, jongen? Kan je niet tegen?
Nee, ik word blij.
Hij is in de wolken.
Hij is nu alweer in de wolken.
Ja, het is mooi.
Ja, maar het moet zichtbaar. Nee, maar lieve mensen, het moet zichtbaar worden in onze levens. Kijk, als jij.
Naast de kamer staan.
Nou ja, als jij voortdurend bezig bent met roepen wat allemaal niet deugt in de wereld. LBTI, nou, allemaal vreselijk, ik weet het. Maar dan denk ik van, kijk dan eens naar jezelf. Maar hoe zit het dan met de huwelijken van de christenen? Toch?
Ja.
En dat klopt niet, en daar klopt het niet, en dat is fout. Nou, allemaal waar natuurlijk, want wees waakzaam. Maar hoe zit het dan met je eigen leven, met je eigen gemeenschap? Hoe ga je met je vrouw om? Hoe ga je om met je kinderen? Hoe ga je om? Enzovoort. Als dat allemaal alleen maar puur een leer is, Toch?
Ja.
Dan moet je de balk eerst uit je eigen oog halen. Wat? Hmm.
Ja, maar dat heb ik al gedaan.
Ik zag al daar wat licht daar, maar dat was die balk. Wat?
Nu koffietijd is.
Wat zei je?
Zoals het in de schrift staat, dat je eerst uit je eigen oog moet halen,
ja,
voordat je bij een andere de splinter weg moet halen.
Ja.
Dus ik zeg dan, dat heb ik al gedaan. Ja. Daar mag ik bij hem de splinter halen.
Ah.
Dat zegt de schrift dan.
Klopt.
Nou, eerst de balk uit je eigen oog.
Beste.
Dat is wel pijnlijk.
Nee, maar. Dat is. Kijk, Paulus zegt: ik acht mijn leven niet als kostbaar voor mezelf, maar dat ik mijn loop mag voleindigen en de dienst die ik van de Heer Jezus heb ontvangen mag volbrengen. Weet je wel? Hij wilde gewoon dat mensen op deze wereld een hemelse glans zouden hebben.
Ja,
in hun karakter.
Hoeveel te meer zouden wij dan niet. Dat mogen we spiegelen.
Ja.
Hoeveel te meer.
En dat is ook een strijd. Hè? Want we zijn allemaal zwakke mensen. En Satan klaagt ons onmiddellijk aan als er wat misgaat. Daar kun je innerlijk heel erg veel strijd mee hebben af en toe. Maar daarna gaat de storm er even liggen. En dan mag je weer weten van. Hé, als ik op mijn Heer vertrouw. Ja. Nou, dan spring ik over een berg. Ja. Maar we moeten niet bezig zijn met alleen maar wat er niet klopt. En niet deugt. Dat is niet tot zegen.
Nee. Want je denkt ook niet zo blijven.
Nou, het is soms nodig om dingen aan te wijzen.
Ja. Dan is het klaar.
Dat is op zich niet verkeerd. Maar als jouw hele bediening alleen bestaat uit wat er allemaal niet deugt, dan kun je wel aan de gang blijven. Want deze wereld is één grote put van wat er niet deugt.
Voor mij is het meer een duiding van, oké, maar klopt dat wat er in de Bijbel staat beschreven?
Ja, maar dat, lieve jongen,
that's it.
De Bijbel brengt ons in de hemel bij een persoon.
Ja, precies.
Klopt, ja. Maar het is natuurlijk ook nodig om waakzaam te zijn.
Ja.
En elkaar aan te sporen in hetgene wat.
Maar ik hoef niet een oordeel te hebben over als er in Amerika iets gebeurt. En ze noemen dat een opwekking. En dan krijg ik op mijn telefoon weer alle mensen die dachten. Maar dan denk ik van ja.
Vind ik ook niet.
Laat het daar nou maar aan die mensen over. Ja. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om daar nu iets van te vinden. Snap je?
Nou, er wordt natuurlijk wel iets gezegd over ontmasken en dergelijke. Dus er zit wel een activiteit achter.
Klopt.
Als je alleen maar ontmaskerd bent, en je vergeet dat wat jij predikt.
Ja. Nou ja, ontmaskeren in de, ontmaskeren in de zin van, hij bedoelt er ook eigenlijk mee van, dat je aantoont wat de werkelijke wortel is. Wat de werkelijkheid is. Van
je
wat
moet dan mensen ontmaskeren die je
leren. Zeker.
Het is in je gemeente toch, en niet als in je wereldwijd.
Nee, als het echt in jouw gemeente.
Christus,
ja. Niet daarbuiten. Daarbuiten ook iets anders.
Binnen de gemeenschap, binnen het lichaam van Christus.
Precies.
Kan niet als de gemeenschap binnen de christenen.
Ja, dat is beter gezegd. Ja. Binnen de christenheid. En dat mag ook, hè, want ik heb zelf op mijn website natuurlijk ook charismatische misleiding. Maar de hoofdmoot van het onderwijs moet toch zijn. Als je kijkt naar Paulus, zijn brieven. Wat doet hij daar? Is niet alleen maar bezig met dat klopt niet, dat deugt niet. Weet pas op. Nee, hij verkondigt de Heer Jezus. En alle prachtige dingen die horen bij God de Vader. En dat doet Johannes ook en Petrus ook. En hier en daar zeggen ze dan ja, maar dat is daar niet. En dus wees op je hoede dat ze je daar niet van afbrengen. En dat is wel een beetje gezond, denk ik. Nou, we gaan de koekjes van onze zuster niet. Mag dat?
Nuttig, hè?
Waarom niet? Zijn voor jou?
Nee, zal
iemand had het over een balk. Maar wij hebben.
Geen grote balk.
Ik zie hem zitten, ja. Nou, we gaan even pauzeren.
Jongens.
Goed, dat was weer inspirerend. Zoals altijd voor de mensen die dit horen. En je zou in de gelegenheid zijn om na dit seizoen, dus na de zomer, aan te schuiven. Zeer aan te raden, want je komt de meest bijzondere mensen tegen hier aan tafel. Lekker. Niet in de laatste plaats mezelf natuurlijk. Maar goed. Het zou fijn zijn als ze serieus even ook als volgend seizoen weer wat nieuwe gezichten bij komen, toch? Erg leuk. Goed, we hadden vers 6 gelezen. Doe nog één keertje. Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met hem de 1000 jaar regeren. Nou, wil ik iets lezen uit Micha 4. Dat is een identieke tekst als ik het uit mijn hoofd goed heb, dat van Jesaja 2, dacht ik zelf. Kan ook Jesaja 11 zijn, maar ik dacht dat het 2 was. Jesaja 2.
Sluit mooi aan op die 3, hè?
Ja.
Heel goed, dat bedoel ik.
Drie, wat had je ook weer? Drie vers?
Ik had 3:6.
Oh ja.
En daarom sluit dit zo mooi aan.
Ja.
3:6 en dan... Ik zit wel lekker in het Nieuwe Testament. Niet zo snel, hè, jongen.
Ja, het is wat, hè. Micha 4. Daar gaat het over het duizendjarig rijk, waar we het dus nu over hebben. Ja, Micha is niet makkelijk te vinden. Het is na Jona.
De tekst van de VN.
Ja.
Vers 3. Vers 3 is de tekst van de VN.
Oh,
ja. Voor schande. Schande.
Ja. Oh, hier heb ik hem. Hè?
Ja. Het zal echter in het laatste dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogte van de berg. Als de hoogste van de berg. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat de volken er naartoe zullen stromen. En dit gaat dus over de gelovigen. Hè? Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere. Naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen en gaan zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Hij zal oordelen, zie, daar heb je het weer, tussen vele volken. En machtige heidenvolken vonnissen tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren, maar zij zullen zitten ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal de schrik aanjagen, want de mond van de Heer van de legermachten zal zo schrik aanjagen, heeft het gesproken. Nou, mooi hè? Ja, dat betekent volledige rust.
Ja.
Ik denk dat morgenavond heb ik avond over Leviticus 4. En dat hoofdstuk heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Omdat daar zichtbaar wordt wat zonde voor God is. Mm. En Adam en Eva die bonden zich vijgenbladeren om. Hè? Maar ze hadden gezondigd. En deze hele wereld is bezig om vijgenbladen om te binden. De muziek, de politiek, alles is een maskerade voor de zonde. En God ziet daar doorheen. En er staat, hebben we dat laatst gelezen, hè, over Babylon, dat hun zonden opgestapeld waren tot de hemel. Maar God oordeelt iedere zonde, ook dat van, die van ons. Maar hier in het Vrederijk is er geen sprake meer van. Tenminste, niet meer van openlijke zonden, want er zal gerechtigheid heersen. Ik weet niet of ik dat... Even kijken. Heb ik dat nou overgeslagen? Dat zou heel goed kunnen. Ja. Even terug naar vers 4a. Daaronder heb ik een tekst geschreven. Die heb ik eigenlijk overgeslagen. Daar staat in Psalm 101 vers 8. Elke morgen. Zien jullie dat? Onder vers 4a. Elke morgen zal ik alle goddelozen in het land ombrengen. Door allen die onrecht bedrijven. Uit de straat of uit de stad van de Heere uit te roeien. Zie je ook Psalm Sefanja 3 vers 5.
De doodstraf.
Ja. Mm-hmm. En door de angst daarvoor zullen mensen ook veinzend zich aan hem onderwerpen. Dat heb ik weer onder vers 8. Vreemdelingen veinzen zich aan mij te onderwerpen. Doordat de Heere Jezus deze oordelen uitvoert, doordat hij de naties ze hoeden met een ijzeren staf, hè, en wij met hem, want wij zullen ook de volken oordelen, misschien ook hier wel in. Dat zou me niks verbazen. Is het dus wel een wereld waar de zonde niet de ruimte krijgt. Zoals nu. Daarom is het ook het Vrederijk.
Dat is wel een beetje eerder ook al gebeurd, toch? Dit.
Wat?
Dat wat je nu zegt is, ook als je Deuteronomium en Numeri leest, dan zie je datzelfde. Dan heb je ook, dan zegt hij ook van, hey, ik zal straffen met de dood en anderen zullen het zien. Ja. Die zullen daardoor in het gareel blijven. Of die zullen,
dat is ook Dat is ook Gods methode eigenlijk.
Ja.
Maar de zonde was natuurlijk in Israël, werd het aangepakt, maar in de hele wereld bleef het gewoon rond. En kijk, morgen gaat het dan over de zonde van de priester, de zonde van het volk, de zonde van een enkeling. Maar elke zonde is voor God verschrikkelijk, want het gaat in tegen zijn natuur, tegen zijn wezen. En daarom zijn er 1000 jaren van rust, omdat de zonde die krijgt geen mogelijkheid om te woekeren. Er wordt gelijk bij de kiem al, zodra het wortelt, wordt het al uitgerukt. En er zullen vele veinzen, en die zullen uiteindelijk, hè, als de Gog en de Magog uit de vier hoeken, in opstand komen. Maar dat vind ik wel even bijzonder, als je dit leest in hoofdstuk 4 van Micha, dat het woord van de Heer uitgaat in Jeruzalem, en dat volken willen gehoorzamen aan hem, de schapen, en de mensen die tijdens het Vrederijk ook een oprechte liefde hebben voor de Messias.
Toch stoppen we vaak bij vers 4, maar moet je vers 5 lezen. Dat is nog nooit opgevallen. Daar staat, want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn God.
Ja.
Dus er is afgoderij.
Ja. Ja, want alle volken gaan op weg, maar wij zullen op weg gaan in de naam van de Heer onze God voor eeuwig en altijd. Ja, zeker. En als de Heer Jezus dan aan het einde van die 1000 jaar die opstand, zullen we de volgende keer zien, neerslaat als het ware, ja, dan zal de vrede wonen en de gerechtigheid wonen en de bruid van het Lam zal wonen. De tabernakel van God, God zal wonen bij de mensen, zo moet ik het zeggen, via de tabernakel van God, de bruid van het Christus.
Je hebt het net over de zonde, hè?
Zeg je?
Je hebt het net over de zonde.
Ja.
Is dat hetzelfde als duisternis? Want in hem is in het geheel geen duisternis.
Nou, ja, ook. Duisternis is alles wat te maken heeft met zonde en met wat tegen zijn wezen ingaat. Mm-hmm. En dat kom ik steeds meer achter. Dat de hele Bijbel voortdurend oproept tot een leven dat overeenstemt met zijn karakter, met zijn wezen. Mm-hmm. En dat alle gelovigen, Abraham, Mozes... Dat die eigenlijk allemaal een morele verandering hebben meegemaakt. Jozef, die vlucht voor Potifars vrouw enzovoort. In de gevangenis was hij rechtvaardig. En God verlangt gewoon naar mensen die gerechtigheid najagen. Zeker in deze eindtijd, deze laatste dagen moet ik zeggen. Is dat heel erg belangrijk voor hem. Dus ook in je woorden, hè, want er staat ook in Leviticus 5. Dat als iemand een ondoordachte belofte doet en het niet nakomt, dat is voor de Heere God ook een zonde. Dus dat heeft mij ook wel weer meer doen doordringen, dat ik niet zomaar wat moet beloven aan mensen. Want ik ga je bellen of je hoort nog van me, dan moet ik het echt doen. Een ondoordachte belofte is een zonde. Ja? En hoe meer zicht wij krijgen op de Heilige, de Heer Jezus. Ik heb ook zo min mogelijk intensief contact met op de app, snap je?
Het is... Ja, maar soms kun je zeggen als ik er is wel tussen gekomen, weet je.
Ja, 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 dan mag je, moet kijken verontschuldigen.
Ja.
Dat is ook niet erg. Nee, maar hoe meer we op de Heilige zien, en dat is het punt, hoe meer wij groeien, niet steeds heiliger worden, want dat kan niet. Hè? Heiliging is geen proces, het is een positie, een plek. Maar als we groeien in geestelijk inzicht, in wijsheid, dan is dat voor de Heere God een vreugde. En straks in het 1000-jarig vrederijk zullen alle naties verlangen hebben om die gerechtigheid uit Jeruzalem te horen. Terwijl de gemeente, dat zullen we dan ook zien volgend jaar, uit de hemel komt en daar Christus vertegenwoordigt. Als de hemelse mens die de Vader heeft openbaar gemaakt. De genade die in hem is, want wij zijn natuurlijk, moet je voorstellen, van zondaren gemaakt dat monumenten in de hemel. Mm-hmm. Tot lof en eer van zijn roeping. Daarin zullen de mensen op aarde letterlijk zien wat de genade van de Vader inhoudt. Mm-hmm. Dat er dus mensen gelijk zijn aan de Messias, aan de Christus. Hoe kan dat? En dat is door de genade van de Vader. Want dat is wel heel groot, die genade. En zo leren zij dus ook tegelijk wie de Vader is in het Vrederijk. Maar dat staat nog niet in Micha 4. Daar gaat het echt om de gerechtigheid doen. Zoals de Torah dat onderwijst. Mm. Vers 7, wanneer de 1000 jaren voleindigd zijn, en dat woordje voleindigd betekent niet zomaar afgelopen, maar het betekent vervuld. Dus God heeft een verlangen dat er een 1000-jarig sabbatsrust voor de aarde is. En als die vervuld is, dan is Gods raad daar vervuld. Want hij zegende de zevende dag, want hij rustte. En rust betekent, alles is zoals ik het wil. Mijn zoon heeft hier alle macht. Hij heeft het voor het zeggen. Alle andere heersers en zelfs de Satan zijn buitenspel gezet. Dat is voor God rust. Maar het moet geheerst worden, want er zijn nog, er is nog zonde in de harten van de mensen. Dat nog wel.
Ja.
Van ongelopen.
De eerste mens die dat nog steeds doet.
Sorry?
De eerste mens op in de duizendjarige rijk. Met het bestaan van de eerste mens. Toch?
Ik snap niet meer.
Nou, je hebt de eerste en de tweede mens uit Adam.
Oh zo. Ja. De tweede mens is in het duizendjarige rijk, die heerst. Ja, klopt.
De eerste mens in het duizendjarige rijk, toch?
Ja, dat zijn
uit Adam zijn.
De eerste mens heeft ook een
duizendjarige rijk. Nee, je hebt het over de eerste en de tweede. Ja? De mens in Christus en de mens uit Adam.
Ja, de eerste mens, de eerste Adam en de tweede Adam. Ja. De laatste Adam.
Ja,
ja. De eerste
mens. In het duizendjarige rijk zat de eerste Adam ook nog mensen van de eerste Adam, toch? Of niet? Ja.
Jij kan een vraag ingewikkeld stellen. Dus jij bedoelt eigenlijk de vraag, zijn er in het duizendjarige rijk ook mensen die eigenlijk nog de eerste mensen vertegenwoordigen?
Ja.
Dat bedoel je?
Ja.
Ja, klopt.
Nou, dat bedoel ik.
Dat bedoel ik. Dan. Ja, amen.
Ja, goed even.
Ja. Nee, ik kon het niet goed begrijpen, want maakt niet uit. Er zijn dus, er zijn nog natuurlijke mensen, het vlees, Romeinen 8, het vlees onderwerpt zich niet aan God. En kan dat ook niet, want het is vijandschap tegen God. Wij hebben nog steeds de geest, die staat tegenover het vlees. Het vlees dat in ons is, is even vijandig als voordat wij tot geloof kwamen. En de geest is ons gegeven, opdat wij niet doen wat wij maar willen. En als we door de geest geleid worden, dan zal het vlees niet de overhand krijgen. Hoewel wij natuurlijk wel af en toe eens struikelen in onze woorden of in onze daden. En daar hebben we Leviticus 4 en 5. Nou, dat je dat mag beleiden. En zij die in Leviticus een groot offer brengen, een rund, die hebben heel veel zicht op de Heer Jezus.
Ik vind het toch altijd moeilijk als iemand dat zegt.
Wat zegt?
Nou, over dat struikelen.
Vind je dat moeilijk?
Ja.
Want?
Nou, omdat Petrus zegt van, zullen we nooit meer struikelen?
Ja.
Dan zullen we niet meer struikelen.
Lieve jongen.
Dat zeg ik altijd
niet.
Luister.
Ik heb het net uitgelegd.
Je hebt twee betekenissen van het woord struikelen. Okay. Struikelen kan betekenen dat je er nooit meer opstaat. Nou, dat gaat niet meer gebeuren. Maar het kan ook betekenen dat we even struikelen en weer opstaan. En dat bedoelt hij, dat, want wij struikelen al een dikwijls.
Maar,
Jacobus,
ja. Ja, dat is Jacobus.
Dat betekent gewoon, we zijn niet volmaakt. Maar aan de andere kant, God zal ons behoeden voor het feit dat wij zullen struikelen. Mm-hmm. Dat we zullen vallen en nooit meer opstaan. Dus allebei waar. En als je de ene kant over benadrukt, dan zeg je van ja, zondigen, dat kan ik niet meer. Ja, ja. We zijn al volmaakt, dat is onzin. Maar als je de andere kant benadrukt, dan zeg je, ja, het is ook niks met ons. We zondigen alleen maar. Zoals in sommige kerken wordt echt verkondigd dat mensen nog steeds, ook al ben je geloof, je zondigt de hele dag door.
Ja, maar zie je nou die verwarring tussen de eerste en de tweede mens?
Ja.
Hier. Dat bedoel ik dat ze zeggen.
Ja. Maak ik het voorlezen?
Ja, nee, ik lees het voor.
Ja. Daarom, broeders.
Jij hebt het vaker voorgelezen.
U, te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want door dit te doen, zult u beslist nooit struikelen.
Waar staat dat?
Petrus.
2 Petrus. 1.
Vers.
10.
Ja. Nee, maar nooit struikelen. Snap je natuurlijk wel. Wat
ik begrijp dat.
Dat staat er wel.
Ja, dat, ja. Ik snap het, want we zijn gewoon mens.
En zelfs in de tegels.
Ja.
Maar dat
het is toch zelden als je zegt van wie.
Maar het staat nog ergens. Het is niet alleen 2 Petrus, want ik heb het
pas
nog ergens anders.
Ja, maar je kent ook als je het zegt van je.
Ik begrijp wat je zegt hoor, maar.
Iemand die zegt die nou zondag.
Ik proef een beetje de Noorse broeders.
Nee, zo. Helemaal niet.
Van, er is een staat te bereiken dat we nooit meer zondigen. Maar dat is.
Maar wat Petrus zegt, dat kan je ook continu doen, denk ik.
Wat sorry?
Maar je staat natuurlijk ook nog bij ijver. Dus je moet ergens voor instellen. Ja. Als jouw beijvering niet volmaakt is, dan zal je struikelen.
Ja.
Want dat staat hier. Beijver u des te meer om uw roeping vast te maken. Want als u dat doet, beijveren.
Precies.
Dus als je volmaakt in beijveren bent, dan zul je niet meer
struikelen. Ja, en ik denk dat dat ook te maken heeft met het zicht op Jezus Christus.
Maar ik waak een beetje voor de gedachte dat als wij volmaakt ons zouden beijveren, dat wij dan ook nooit meer zouden zondigen. Ja, dat zeg jij.
Maar we kunnen ook niet volmaakt beijveren, want zou Paulus een slecht voorbeeld voor ons zijn, want die wil het gebeuren
namelijk. Als je zegt dat je zonder zonde bent, dan bedoel je jezelf.
Nee, maar ik ga niet zeggen dat ik niet zonder zonde ben.
Nee, maar dat kan je
maar dat struikelen, weet je, ik denk dat dat struikelen, net als wat je net een beetje aanprobeert te geven, je zult niet meer die struikelen tot het vallen.
Nee.
Snap je? Ja, ja. Ik ben dus wel eens een paar keer gestruikeld, maar ben ik niet gevallen.
Tijdens het schilderen?
Zo, weet je wel. Ja, ging bijna tanden tussen, ja, 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 zeg ik dan.
Maar, ja. Nee, maar als je getrouwd bent, dan heb je ongetwijfeld soms met je vrouw momenten dat je denkt, jongen, dit was niet zo handig wat ik nou deed of zei, of hoe ik nou reageerde. Hè? Dus struikel je af en toe eens in je handelen en in je...
Wandelen.
Ja. Wanneer de 1000 jaren vereindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Ja? Vers 8. En hij zal uitgaan om de naties te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde zijn. Dat is wel typerend, want we hebben net in Micha 4 gelezen dat ze opgaan naar Jeruzalem. Dus de naties die eigenlijk in hun hart tegen de Messias zijn, de koning, de Heer Jezus, die bevinden zich heel erg ver van de navel van de aarde, aan de hoeken van de aarde.
Het staat toch ook, ik weet niet welk profeet misschien zag, ja, dat er ook een groep is die gewoon niet op wil gaan en dat de Heer, ja, dan zijn regen hun onthoudt.
Ja,
ja.
Dat is toch Jesaja?
Ja, dat is Jesaja. Ja. Ga maar niet vragen welk hoofdstuk. 65, denk ik.
Ik denk dat.
Nee, dat weet ik niet.
Weet je dat niet?
Ja, omdat we staat het zo
dat
we hun afgevaardigden niet gestuurd hebben. Omdat ze hun afgevaardigden niet gestuurd hebben met het Loofhuttefeest.
Ja, klopt. Klopt.
Zo, nee, zo staat het.
Want als de volken optrekken naar Jeruzalem, dan, ja, kan dat ook betekenen dat ze hun afgevaardigden,
ja,
sturen.
Ja, ja, ja. Zo,
Heel goed. Nou, omdat hier staat vier hoeken, zijn er een aantal mensen geweest die dus, nou ja, in dit geval is dat een persoon die mij heeft gemaild met de aarde is plat.
Oh ja, oh ja,
die mensen hebben heel veel. Dat is echt zo.
Oh, ja. Hallo, wacht even. De aarde is hol. Ja. Hm?
Allee, nog
meer. Ja, ja. Hol. Ja, hol.
Want?
De aarde is hol.
Even, wacht even hoor. Ja, vertraaid. Nou hoor ik het ook. Nee, hoe kom je erbij?
Ja, nee, dat heb ik ook gehoord. Oh, ja. Het zijn niet alleen mensen die zeggen dat hij plat is, maar er zijn ook mensen die zeggen dat hij hol is.
Ja, dat we aan de binnenkant wonen.
Ja.
Klopt. Maar deze vrouw die kwam naar me toe en ze zei dat. Nou, ik hoorde dat jij iets zei over de aarde, maar die is plat. Dus toen heb ik gezegd, nou... Ja, maar de Bijbel zegt vier hoeken, de Bijbel zegt dit, dat...
Ja, ja. Nou.
We gaan er niet al te veel aandacht aan besteden natuurlijk, ja, want...
Het is ook een pilaar.
Ja, het zijn natuurlijk bepaalde...
Grondvest.
Ik kom altijd dan met handelingen aan, handelingen 27 en nader de land, hè. En nader de land. Staat er dan? Nee, zij kwamen dichterbij. Maar er staat en nader de land. Dat staat er. Ja. Dus je kunt heel biblicistisch lezen. Maar wat mijn punt is nu, is dat dus die mensen die zich geestelijk verwijderd hebben van de Heer Jezus, Gog en Magog worden genoemd. Dat is enorm lastig te begrijpen dat dat niet dezelfde groep is als uit Ezechiël 38 en 39, waar dus een bepaald volk wordt aangeduid. Gog en het land Magog. En die vinden we in dus die hoofdstukken van Ezechiël. En die vijandelijke macht, waarvan ik denk dat het Rusland is, zal aan het begin van het vrederijk worden verslagen. Maar hier gaat het om de naties. Maar die worden ook Gog en Magog genoemd, waarschijnlijk omdat Johannes ze wil identificeren met dat andere, vanwege exact dezelfde vorm van vijandschap tegen de Heer.
Of ze komen toevallig ook uit hetzelfde
gebied en
worden
daarom gevraagd. Ja, dat is ook hier ook. Ja, de Gers. Nee. Gerrit Koning legt dat heel anders uit.
Wat zegt hij dan? Wat zegt Gerrit?
Ja, nee, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Jammer. Nou, hoe het ook zij.
Ja, ik had die computer werk wat langzamer. Nee joh, die zit op het scherm.
Nou, laten we verder gaan. Want dit. Gog en Magog. Dit is aan het einde van het vrederijk. En in Ezechiël 38 is aan het begin van het vrederijk. Maar hoe het ook zij, het gaat in de Bijbel altijd even aan de morele kant van de zaak. Namelijk dat zij zich tot de oorlog verzamelen. Terwijl we net hebben gelezen in Micha 4, heel typisch, staat Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard werven. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Nee, als de Satan gebonden is, niet nee. Maar zodra de Satan wordt losgelaten, gelijk bam, oorlog. Tegen de lam. Het is weer hetzelfde liedje als tijdens het Vrederijk. En daarom moeten we ons ook niet verbazen dat we vandaag exact dezelfde geest vinden in deze wereld. Mm. Tegen Christus is, tegen de Heer Jezus. En ik sprak van de week een broeder en hij had mij, belde mij op. Hij was helemaal ontmoedigd, want hij had een paar dingen gezegd in zijn kring, zijn gemeente. En die werden hem niet in dank afgenomen. Ik zei tegen hem, luister, God zoekt zulke mensen die gewoon de waarheid zeggen.
Juist.
En dan heb je dan helaas maar problemen. Hij zei, ja, ik zeg er maar niks meer van. Ik zeg, nee, nee, je moet er wel wat van zeggen. Het zijn in liefde en in tact. Maar ga niet denken van, ik zeg er niks meer van. Want dat moeten we juist wel doen. Ja. Hè, want wat de schrift ook zegt, van vermaan en leer in alle vriendelijkheid en geduld. Gelegen of ongelegen, maar we moeten blijven staan voor de waarheid.
Ja, en die zijkstem toe, hè?
Ja. Dat is ook nog zoiets. Als jij dus, zoals de Corinthiërs, niks van de zonde zeggen, dan zegt Paulus een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.
Ja, precies. Ja.
Nou.
Zachte heel meegemaakt, stinkende honden.
Tweede tekst die daaronder staat, ik had eentje al voorgelezen uit Psalm 18. De tweede tekst is Psalm 81, vers 16. Wie de Heere tarten, staat dat er?
Tarten.
Ik ben echt zo blind als een kip zonder bril. Nee. Dat zit in mijn andere tas, jongens.
Neem contact.
Je moet gewoon, nee.
Ik krijg een bril voor je bril. Ja,
wie de Heere haten, zouden zich geveinsd aan hem onderworpen hebben.
Geen bril.
Psalm 81, vers 16. Zie je ook Psalm 66, vers 3. Ja? Israël zal helemaal het rechtvaardige bestaan, Jesaja 60 vers 21. Maar de volken zullen worden verleid om deel te nemen aan de oorlog tegen Jeruzalem. Het koningschap van Christus. Zij worden aangeduid met Gog en Magog, heb ik net al verteld. Ja? Nou, en dan staat er hun getallen zoals het zand van de zee. Ik kan het er bijna niet geloven.
Ja, gaat maar sneller.
Dat,
Ja, begint er maar eens aan. Ja.
Dat kan. Ik denk dat in het Duitse Vrederijk, waar alles optimaal is, geen ziekte, noem maar op, de planeet binnen no time. Ja.
Hij zegt ook, alles wat je zaait zal opkomen, alles zal gelukken. Ja. Dus iedereen is zo vruchtbaar als maar kan.
Ja, net zoals jij.
Hey.
Ja. Acht kinderen. Dat,
acht kinderen is dus
ook niet geheel verkeerd.
Beginnelingetje.
Flauw, hè? Oké, ik heb hier nog een stukje uit Jesaja 65, geloof ik. Er staat, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is vers 17. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. En ze zullen niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug u tot een eeuwigheid in wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem van vreugde en zijn volkblijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft. Of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als een honderdjarig. Maar een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Ze zullen huizen bouwen en erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen. Wat zij planten zal geen ander zien. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. En mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Ze zullen zich niet meer voor niets vermoeien. Of kinderen baren voor iets verschrikkelijks. Want zij zijn het nageslacht van de gezegenen door de Heer. En hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, ik zal antwoorden. Terwijl ze nog spreken, ik zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden. Een leeuw zal stro eten als een rund. Een slang, zijn voedsel zal stof zijn. Ze zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op een heel heilige berg, zo zegt de Heer. Nou, dat is wat, hè? Mm-hmm. Ook een stukje over het duizendjarig vrederijk. Prachtig. Mm-hmm. Prachtig, prachtig. We verlangen er met z'n allen naar. Maar, ik las, was dat ook niet in de dienst zondag? Of was dat weer s'avonds? Dat was s'avonds, ja. Dat was een lied. En toen dacht ik van, dat is een beetje vreemd. Dat het ging, wij zien uit naar het vrederijk of zoiets. Ik weet niet meer precies. Maar toen dacht ik van, nou, onze hoop is toch meer dat de Heer komt in de lucht en ons tot zich zal nemen. Ja. Ik snap de strekking wel hoor, maar... Maar dit is het profetisch woord, mensen. Ja. Dit is onze hoop. Ja. En wat zal het wel heerlijk zijn als de Heer Jezus zou komen. Ja. Eindelijk.
Hij talmt.
Hè?
Hij talmt. Toch?
Talmt niet.
Talmt niet, ja.
Goed. Het is weer tijd. Er zijn nog dringende vragen zijn. Of aanvullingen. Ja. David nog wat zeggen? Nee. Dan sluiten we deze avond af. In de wetenschap dat dit de allerlaatste avond was van seizoen 2022-2023. Wat betreft deze zaal. En veel bewondering voor jullie allemaal dat jullie elke keer gekomen zijn. Sommigen helemaal uit Zwijndrecht. Eentje zit al bijna te pitten hier.
Nee, helemaal niet. Nee.
Heel, heel fijn dat jullie komen. Ik vind het... Ik waardeer het heel erg. En ik hoop dat deze studies tot zegen zijn voor velen. Amen.